iets vertellen ook over de gevangenis, als dat mag. Hè? Want ja, ik stel heel erg het gebed van jullie op prijs. En ik wil een paar dingen vertellen ook, die eigenlijk ja, daardoor ook God gaan eren, denk ik. Hè? Die God groot maken door het werk dat hij doet ook in de gevangenis. En soms vragen mensen aan mij van, Ivan, ja, en Ieper, dat zijn allemaal lichtgestraften zeker? Ik zeg, nee, dat is een arresthuis. Hè? Dus alle soorten van delicten komen daar aan bod, dus ook moord. Hè? En het toeval wil, van degenen die moord gepleegd hebben, zijn er drie die zich ondertussen tot de Heer hebben gekeerd. Hè? Die bekeerd zijn echt, en die echt een voorbeeld zijn. En dat raakt mij nog iedere keer om hen nu ook broeder te moeten noemen. Hè? Dus het doet mij altijd een beetje denken aan de moordenaar die naast Christus hing en die eigenlijk niks meer kon doen behalve zijn zonde beleiden. En van die persoon zei Jezus dat hij nog de dag zelf in het paradijs zou zijn. Hè? En soms zeggen mensen, maar ja, is dat toch niet een beetje overdreven of zo? Nee, als de Heer het zegt, ja, wie zijn wij om te zeggen, oké, hun zonden zijn niet verheven. En ik merk ook dat ze verheven zijn. Hè, in die zin dat die mensen echt totaal aan het veranderen zijn. Hè. Bijvoorbeeld één ervan, Steven, die getuigt ook tegen iedereen en nog wat, ook zelfs tegen de psycholoog en zo. Hè. Die zeggen al, moet ik luisteren naar Ivan, zeggen ze. Dat is heel komiek. Hè. Het is echt aandoenbaar om te zien. En zelfs binnen de gevangenis vormen zij, ze zitten toevallig allemaal op sectie 3, hè. Vormen zij zo'n groepje waar dat ze de mensen die uitgestoten worden omwille van taal of omwille van... omdat ze bijvoorbeeld seksuele delicten gepleegd hebben en zo. Hey. Die nemen zij op. Hey. Die hebben zij lief en zo. En dat is zo'n getuigenis. Hey. Dat is ongelooflijk. Hey. Dus ik ben daar... Ik krijg kippenval iedere keer als ik er aan denk. Zo, hey. Maar het is ook door gebed. Je wordt echt gedragen door gebed. Ik ga nog een voorbeeldje geven. Wat er gebeurd is op sectie 3. Dus een man van 80 jaar die daar in de gevangenis zit. En dus de voorwaarde op dat hij vrij zou kunnen komen, is dat hij vrijwilligerswerk vindt voor een dag of twee. Hè. Maar ja, voor 80 jaar leeftijd nog vrijwilligerswerk vinden. Hè. En dus hij kwam bij mij terecht en zei, ik heb gehoord Ivan, dat hij daar kunt voor kijken. Ja, ik zei, ja jongens. maar ik zei, kijk, we gaan ervoor bidden. Dus ik heb samen met hem gebeden. Ik zei, kijk, en ik ga mijn maandag... aan mijn computer zetten en we gaan ervoor kijken. Nu, je moet weten, binnen het uur had ik bericht van zeker twee mensen of twee organisaties die zeiden, oké, je mag komen bij ons. Hè. Dus waarvan één echt al heel duidelijk was, ook dicht bij zijn huis. En ik speel dat terug naar de sociale dienst. Ik zei, ja, kijk, ik heb al een prijs. Hè. En zei, wauw, zeiden ze. Hè. Dus, en dus die psychologen van de sociale dienst zei luid op in de gang, ja, weet, dat is een wonder, zei ze. Ik zeg, ja, we mogen rust zijn. Hè. Dus maar, allee, dat zijn dingen die we believen. Dus zelfs in deze coronatijd, want je moet weten, de gevangenen, dus het enige bezoek dat ze nu mogen hebben, is één bezoek per week, heel afgeschermd. Hè. Bijvoorbeeld partners of koppels en zo mogen elkaar niet meer aanraken en zo. Het is al een jaar dat aan de gang is. Dus zij hebben het echt wel extra moeilijk in deze tijd. Hè. Dus ook bijvoorbeeld met kinderen en zo, mogen zij dus hun eigen kinderen niet aanraken. In de meeste van zelfs niet meer zien voor het moment. Hè. Behalve via videocall, dat ze zeggen, hè, zoals wij nu doen, via Zoom. Maar ja, dat is hetzelfde niet. Hè. Dus die kinderen begrijpen dat niet. Dus het is echt wel een moeilijke tijd voor hen. Maar ook een tijd van uitdaging. Dus als je daar zeker wilt verder voor bidden... Hè, het is echt de moeite waard. En je ziet dat God ook daar echt wel groot gemaakt wordt door het team wat hij daar doet. Gewoon weg, hè. Dus alle eer aan hem. Oké, ik ga een document delen. En het is iets wat meteen gaat... voilà. Kun je dat allemaal zien? Het is een heel blad voor het moment. Ja? Zie je het? Ja? Voilà. Komt er iets op het scherm? Lukt het? Ja, oké. Goed, dus we gaan verder babbelen over Abraham. Hè. Dus het is al een hele tijd, het is een jarenprogramma. Maar we zitten nu aan deel 8. Volgende keer, bij 14 dagen, spreek ik nog een keer over Abraham. Dat is dan het slot, allee, wat dat mij betreft, over Abraham tenminste. Maar ik wil toch nog eventjes herhalen. Je weet, het is een soakserie of een zoekserie. En ik wil nog eventjes verhalen wat we allemaal al behandeld hebben. Dus we hebben dus al gesproken over hetgeen wat dat er een beetje verkeerd ging. En dat was onder andere zijn vlucht toen dat er hongersnood was, als je dat kunt herinneren. Ook het feit dat hij dat verbond met God een beetje wilde forceren door de slavin van Sarah te gebruiken ook. En daar is Ismaël voortgekomen. Dat is niet goed gegaan. We weten dat nog altijd. Dus de Arabieren zijn daaruit voortgekomen met de islam. Dus we hebben daar altijd de gevolgen van. Maar in ieder geval, voor de rest, ging er veel goed met Abraham. En de vorige keer onder andere hebben we Abraham en Lot, zijn neef, waar dat het heel wat slechter mee ging, hebben wij drie gebeurtenissen bekeken. En dat was onder andere de scheiding tussen Abraham en Lot, weet je nog? Dus dat er op een bepaald moment stond er te veel vee en ze moesten zich scheiden. En Abraham liet eerst Lot kiezen. En Abraham koos op basis van wat God beloofd had. En als je nog herinnert ook, ik heb toen gezegd, volgens mij heeft Abraham een duidelijk visioen gehad. En zoals er ook in Hebreeën 11 staat, en moet hij het toekomstige beloofde land gezien hebben, hè? En dat is ook voor ons heel belangrijk om te weten. Wij zijn geen burgers van deze wereld, wij zijn burgers van de overkant. Hè? En het is goed om dat te beseffen, dat daar onze toekomst ligt. Een tweede zaak is ook, ik heb toen ook verteld over, dus in het eerste geval, dus bij de scheiding tussen Abraham en Lot, Lot ging gaan wonen, of zette zijn tenten tot dicht bij Sodom. Hè? Hier, in deze tweede situatie, in hoofdstuk 14, daar woonde hij al in Sodom. Hè? Dus hij was al een beetje verhuisd, Lot. En met als gevolg ook dat Abraham moest tussenkomen en dat hij dus een overwinning met 318 man behaald heeft op de koningen van het oosten en Lot teruggebracht heeft. Hè? En dan in de derde situatie zien we zelfs dat Lot in de poorten van Sodom had gewoond. Dus hij was ook al politiek geëngageerd, dus het gaat altijd maar slechter met Lot. En Abraham doet dan een serieuze voorbeden voor Sodom, maar je kent heel die historie van, ik als er ook maar vijfde man zijn die hun hart voor de Heer hebben gegeven en zo. Maar uiteindelijk schiet er bijna niemand meer over. Dus enkel Lot en zijn vrouw en zijn twee dochters. Twee dochters al heel dubieus en zijn vrouw is dan nog een zoutpilaar geworden, als je nou weet. Dus zit er allemaal niet veel mee. Dus het was eigenlijk maar Lot die eigenlijk, zoals er ook in de brief van Peter staat, zijn hart voortdurend gekweld heeft door daar te wonen. En wat ik vooral wilde met die drie geschiedenis, of wat dat de Bijbel tenminste vooral wil duidelijk maken, dat is dat Lot echt verbonden was met de wereld. Hij kon niet loskomen van de wereld. En je weet nou dat ik dan een voorbeeld hier heb. Herken je dat nou hier? Hè? Dus ben je een huur van Christus. Bij ons hier in Nieper in de Boterstraat, trouwens vandaag weer heb ik gezien, of gisteren in ieder geval, is er zo een bakkerij. En buiten hebben ze zo een tafeltje staan met een wafelijzer op. Hè? En dat is voor suikerwafels te bakken. En inderdaad, alleen al die huur, als je dat passeert. Ik ben nogthans geen liefhebber van suikerwafels, maar ik moet dan soms wel een keer naar de overkant van de straat gaan lopen om niet verleid te worden door de huur van die lekkere wafels. Hè. En dat deed me denken ook van, oké, zijn wij nog wel een huur van Christus? Hè? Verspreiden wij nog wel de lekkere huur van Christus? Zijn we attractief voor onze omgeving? Zoals Abraham was, maar zoals Lot zeker niet was. Hè. Dus hij was echt ingenomen door heel de wereld en materialisme en al die dingen er rond. Goed, dus dat was de eerste zaak. Dus de ontmoeting tussen, of de drie situaties die we hadden, tussen Abraham en Lot. En dan heb ik ook over drie bijzondere ontmoetingen gebabbeld. Hè. Het eerste was met Melchizedek, ik ga daar straks nog iets meer over vertellen. Dan was er ook nog een keer een soort dialoog met God over het verbond. En er wordt ook een verbond gesloten. En dan vandaag ga ik iets vertellen over een ontmoeting met drie mannen, waarvan volgens mij ook de Heer zelf, maar tussen dat de Heer zelf aanwezig was. Maar goed, eerst iets misschien iets vertellen over Melchizedek. En als we gaan naar Genesis hoofdstuk 14. Genesis hoofdstuk 14. Even nog vertellen over die situatie toen. Abraham had toen net de koningen van het oosten verslagen. Hij had de slot teruggebracht. En dan staat er in hoofdstuk 14, vers 17. Dus toen hing de koning van Sodom uit hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die met hem waren naar het dal Sawi, dat is het koningsdal. Dus net voordat hij de koning van Sodom een ontmoeting gaat hebben met Abraham. En waarom gaat hij die ontmoeting hebben? Wel, als we eventjes verder lezen in hoofdstuk 14, vers 21. Dat is het aanbod dat hij gaat krijgen. Dus de koning van Sodom nu zeide tot Abraham, geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Dus je mocht al het materialisme hebben, al het materiële, de rijkdom van Sodom mocht Abraham hebben. Hè. Dus eigenlijk wel, als je mij vraagt, een grote verleiding. Hè. Als je dan kijkt wat dat Lot allemaal al... je was net gewonnen door heel dat materieel, door de wereld. En nu kreeg Abraham ook dat aanbod, maar net ervoor, gelukkig, heeft hij ontmoeting met Melchizedek. En Melchizedek, sommigen zeggen, het is de Heer Jezus zelf. Ik denk het persoonlijk niet, maar hij was wel een perfect type voorbeeld van de Heer Jezus. Hè. Dus in die zin mag je het gerust voor mij ook zo invullen. En dus hij heeft een ontmoeting met Melchizedek en in plaats van dat hij daar dingen gaat krijgen, daar moet hij in de plaats ook zelfs de tienden geven. Hè. Dus hij moet dingen geven, maar hij heeft ook een maaltijd met Melchizedek, met brood staat er en met wijn in vers 18. En die ontmoeting is heel belangrijk geweest voor Abraham, want daardoor wist hij, oké, hetgeen wat straks de koning van Sodom mij zal aanbieden, dat zal ik zeker weigeren. Alles wat ik heb is van de Heer en komt van de Heer en niks anders. Dus daarom is die ontmoeting dus eigenlijk wel heel belangrijk. En ik heb toen gezegd van, als je hart onverdeeld uitgaat naar de Heer, dan moet je geen schrik hebben voor de moeilijke keuzes waarvoor je staat. God zal je krachtig bijstaan. Hè? Dat is zo. Hè? Dus als je echt vol bent van de Heer, dan zal die keuze niet moeilijk zijn. En voor Abraham was die ook niet moeilijk. Hè? Die zegt gewoon van, geen zins, zegt hij in vers 24, alleen wat de knechten hebben verteerd en het aandeel der mannen die met mij zijn gegaan, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun aandeel ontvangen. Maar, zegt hij, vers 22, Abraham zeide tot de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere, bij God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, zelfs geen draad of schoenriem, ja, niets van het uwe zal ik nemen, opdat hij niet kunt zijn, ik heb Abraham rijk gemaakt. Zie je? Prachtig, hè? Dus dat is eigenlijk de houding van Abraham. Dus dat was die ontmoeting met Melchizedek. Dan een tweede ontmoeting, dat was een dialoog met God. Hè? Een dialoog, dat is echt een gesprek. En ik heb toen ook gezegd van, allee, dat moet al prachtig zijn dat je zo'n keer kunt in dialoog gaan met God. Hè? Maar ik heb er toen bij gezegd, ja, terwijl dat al bij Abraham zo een keer eenmalig was en zo, bij ons kan dat dagelijks. Ieder minuut kunnen wij spreken met God. Wij kunnen zijn woord lezen en wij kunnen bidden tot hem. Dus die dialoog kunnen wij continu hebben. Dus dat is toch wel prachtig. Hè? En we hebben geen tussen... We kunnen dus rechtstreeks, staat er ook in Gods woord, voor de troon. In de Hebreeënbrief staat dat. Hè? We kunnen voor zijn troon komen, dus geen enkel probleem. Maar goed, in ieder geval wordt er in dat gesprek, in die dialoog in Genesis hoofdstuk 15, vers 1 tot 21, wordt er beloofd nog een keer aan Abraham dat hij een zoon zal krijgen uit eigen bloed, een ontelbaar nageslacht. Hè? En Abraham vraagt een teken, hè? Weet je nog, van die offers, en je moest dat in twee splitsen, en dan hing er een vuur door, of een vurige oven, en ook een fakkel erdoor. Maar voordat dat teken er kwam, dan moest hij niet anders dan roofvogels wegjagen. Je kunt dat vinden bijvoorbeeld in hoofdstuk 15, vers 10. Ziet, hij haalde die alle voor hem, dus al die offers, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkander, maar het gevolgde deelde hij niet. En toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abraham ze weg. Dus dat was het wat hij moest doen in plaats van een prachtig teken. Moest hij niet anders dan roofvogels wegjagen van die offers. Dus voor mij is dat echt wel een duidelijk beeld van we moeten wachten op God. Later krijg je wel dat teken, hè. Maar eerst moeten we soms gewoon wachten op God en dat is niet gemakkelijk, hè. Dus wij vragen soms een duidelijk teken, een duidelijk leiding aan de Heer en we krijgen precies geen antwoord in de plaats. Ja, krijg je niet anders dan tegenstand of moeilijkheden op je weg. En het doet me denken ook aan de volgende spreuk. Er zijn soms veel beproevingen nodig in de eenzaamheid vooraleer je bruikbaar bent in het openbaar. Hè. En ik denk dat ook. Hè. Als je dus veel beproeving, beste mensen, krijgt op je werk, hè, dan is er ook een grote kans dat de Heer bezig is met een veel hoger doel met jou. Hè. Zie het zo eens. In plaats van dat we zitten te jammeren en te klagen, hè, kan het misschien wel heel goed zijn dat God ons aan het voorbereiden is op een hoger doel. En dat is prachtig. Ik heb dat zeker ook in mijn eigen leven al mogen bemerken. Dingen waar ik soms in opstand kwam tegen de Heer. En dat ik zei, allee Heer, waarom doe je dat nu? Allee, alles loopt op wielkes en zo. En nu krijg je niet anders dan tegenstand. Wel, dat is om je voor te bereiden op een hoger doel. Wees daar zeker van. Okay? Dus dat is die dialoog met God. En dan, vandaag gaan we iets zeggen over ontmoeting met drie mannen. En we gaan naar Genesis hoofdstuk 18, vers 1 tot 15. We lezen het even samen. Genesis hoofdstuk 18, vanaf vers 1. Daar staat er, en de Heer verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre, hè, terwijl hij op het heet van de dag in de ingang der tent zat. En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem toen hij hen zag. Riep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zeide, mijn Heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Laat toch een weinig water gehaald worden en wast uw voeten en vlijt u neder onder de boom. Dan wil ik een bete brood gaan halen, opdat hij uw hart versterkt. Daarna kunt hij verder trekken. Daartoe zijt hij immers langs uw knecht getrokken en ze zeiden, doe zoals hij gesproken hebt. Toen spoedde Abraham zich naar de tent tot Sara en zeide, haast u, drie maten fijn meel, kneed het en bereid koeken. En Abraham liep naar de runderen, nam een kalf, mals en hoed en gaf het aan een knecht en deze haastte zich om het te bereiden. Ook nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had en zette het hun voor. En hij stond onder de boom bij hen terwijl zij aten. Toen zeide zij tot hem, waar is uw vrouw Sara? En hij zeide, daar in de tent. En hij zeide, voorzeker zal ik over een jaar tot u wederkeren, en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. En Sara luisterde bij de ingang der tent, die zich achter hem bevond. En Abraham, nu en Sara waren oud en hoogbejaard. Het hing Sara niet meer naar de wijze der vrouwen. Dus lachte Sara in zichzelf, denkende, zal ik wel lust hebben nadat ik vervallen ben, terwijl mijn Heer oud is? En toen zeide de Heere tot Abraham, waarom lacht Sara daar? En zegt, zal ik werkelijk baren terwijl ik oud geworden ben? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? De bestemde tijd, over een jaar, zal ik tot u wederkeren en Sara zal een zoon hebben. Toen loogde Sara het. Ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Doch hij zeide, nee, je hebt wel gelachen. Oké, tot daar. Dus een heel speciale ontmoeting, als je mij vraagt. En ik ben ook zeker dat, ik wil iets zeggen over de maaltijd zelf, maar ik ben dus ook zeker dat de Heer Jezus daar tussen die drie mannen aanwezig was. Je kunt dat zien al bijvoorbeeld als je gaat naar hoofdstuk 8, hè? Hoofdstuk 8 vers 1, en daar staat er, en de Heer verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre. Hè? Dus hij was er zelf al aanwezig. Als je nog een beetje verder gaat, bijvoorbeeld naar vers 16, toen vertrokken die mannen van daar en zagen in de richting van Sodom. En Abraham hing met hen mede om hen uitgeleide te doen. En de Heere dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Hè? En dan zie je dat er twee mannen vertrekken en dat zijn twee engelen. Hè? Hoofdstuk 19, vers 1. En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Hè? Maar de Heer blijft bij Abraham. Hè? En dan krijgt hij zelfs een openbaring. Hè? Dus het is heel duidelijk, bijvoorbeeld hoofdstuk 18, vers 22, zie je dat nog een keer. Toen wenden die mannen zich vandaar en hingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor de Heere. Zie je? Dus tussen die drie mannen was er echt wel was de Heer zelf aanwezig. Ik ben er ook heel zeker van dat in het Oude Testament, al heel vaak, men zegt dat soms, het Oude Testament is enkel over God de Vader, dat is geen waar. Dus ook God de Zoon komt daar veelvuldig aan bod, maar natuurlijk is Jezus nog niet in zijn menselijke gedaante aanwezig, daarom wordt hij heel vaak de Engel des Heeren ook genoemd. Maar eigenlijk is het God de Zoon op dat moment die aanwezig is en die dus ook al een duidelijke taak heeft. Dat is dus een eerste zaak. Een tweede zaak is ook dat Abraham, als je mij vraagt, die neemt toch veel tijd. Als we teruggaan naar hoofdstuk 18. Dus hij zet eerst water voor, dat ze hun voeten kunnen wassen. Hij laat dan rusten. Hij bereidt een maaltijd. En pas op, je moet nog brood bakken. Dus ik weet niet of je zelf welke brood gebakken hebt. Maar dat duurt toch een eentje. Dus je moet alles klaarmaken. Moet nog gebakken worden, staat er. Hij laat ook een kalf bereiden en ik weet, kalfsvlees, ik kook graag zelf, dus dat moet nog een tijdje opstaan, dat goed zacht is zo. Dus dat kalf moet nog geslacht worden. Dus ja, laat mij eerlijk zijn, hij heeft dan nog later ook nog boter en melk en zo. Dus Abraham neemt eigenlijk wel veel tijd daarvoor, als je mij vraagt. Maar het komieke is, als je kijkt naar hoofdstuk 18, vers 5, op het einde daar staat er, en ze zeiden, doe zoals hij gesproken hebt. Dus eigenlijk, de Heer heeft ook tijd voor die maaltijd. En het doet mij een beetje denken aan die ontmoeting, dat de Heer eigenlijk dagelijks met ons wilt. En ik betrap mij erop dat bij mij soms wel op dat vlak een vluggetje is. Zo, dus je contact met God, dat je soms wel rap erover gaat, terwijl dat de Heer eigenlijk niks liever heeft dan dat we tijd maken voor hem. En hij heeft dat graag, dat we echt veel tijd maken voor hem. En zoals Abraham ook doet. Daarom is het misschien ook goed om ons een keer af te vragen van hoe is het met onze stille tijd? Hoe is het met onze tijd met hem? En het is een beetje zoals in de eerste brief van de Korinthe staat, hoofdstuk 1, vers 9. God is getrouw, door wie hij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Dus onze roeping, als je vraagt, heb ik een roeping? Ah ja, heb een roeping. Heb allemaal een roeping. En je roeping is om gemeenschap te hebben met de Zoon, met de Zoon Jezus Christus. Dus alsjeblieft mensen, het is zo belangrijk dat we daar tijd voor maken. En ik heb zelf daarom een spreuk gemaakt. Ze staan niet in de Bijbel, had ze niet terugvinden. Maar onze eerste voorwaarde om een goede gemeenschap te hebben met de Heer is er tijd voor maken. En dat is zo. Dus met je eigen relatie is dat ook zo. Dus als je wilt een goede relatie hebben met je man of met je vrouw, dan moet je daar tijd voor maken. Als je dat enkel maar doet, omdat er dat bij hoort of elkaar spreekt voor praktische zaken dat er moeten gebeuren, ja, dan is het flauw gesteld met die gemeenschap. Dat is toch zo. En in deze coronatijd hebben we al extra veel tijd voor elkaar. Om tijd te maken voor elkaar. Maar alsjeblieft, maak zeker ook tijd voor uw gemeenschap met de Heer. Want dat blijft het belangrijkste. Als je zegt, ik kan mijn werk niet meer doen voor de Heer, dat is dus geen waar. Want uw eerste roeping is gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus. Oké? Dus dat is een eerste zaak. Dan Abraham krijgt een belofte in. En in Genesis hoofdstuk 17, vers 1 tot 27, wordt nog een keer die belofte gemaakt aan Abraham en Sarah, dat ze dus een ontaalbaar nageslacht zullen hebben. Maar hier in deze context, in Genesis hoofdstuk 18, daar wordt die belofte wel heel concreet. Dus daar zegt God zelf dat Sarah zal zwanger worden. En over een jaar dat ze zal een kindje krijgen. Nochtans staat er ook, dat het niet meer gaat naar de wijze van de vrouwen. En wat betekent dat wel? Op dat moment kreeg Sarah niet eens meer haar... Ze was niet alleen onvruchtbaar geworden, maar ze had ook zelfs haar maanstonden niet meer. Dus alles wat maar kon wijzen op een onmogelijkheid dat ze zwanger werd, die waren aanwezig. Alles was aanwezig. En dus eigenlijk staat er ook van dat Abraham ook heel oud was. En laat ons eerlijk zijn, naar de wijze van de mannen. Ja, als we een bepaalde liefde hebben, had dat ook niet meer zoals we willen. Dus alle, zou ik zeggen, alle troeven die mogelijk waren om te spreken van een zwangerschap, die waren er gewoon niet meer. Absoluut niet. En toch zegt de Heer zelf, over een jaar zal Sarah zwanger zijn. En Sarah lachte in zichzelf, staat er in vers 12. En ze zegt, allee, dat is toch onmogelijk. Hè? En dan zien we dat de Heer direct daarop reageert en zegt, ja, waarom lacht Sarah? Hè? Dus hij doorziet alles. Hè? Hij zegt ook, ze zou iets te wonderlijk zijn voor de Heer, zegt hij in vers 14. Over een jaar zal ik weer een keer. En het typische is dan van de mensen dat we dan ons gaan verbergen. Hè? Ik weet niet hoe dat is met jullie, maar ik heb ook meest moeite om zonde toe te geven. Zelfs al weet ik dat de Heer ze ziet, hè, of soms denk ik niet. Het is zoals mijn kleindochter, als ze zich verstopt, dan doet ze haar handen voor haar ogen en zegt, ben weg, zegt ze. Hè. Wel, en wij lachen dan mee, maar we doen juist hetzelfde. We doen juist hetzelfde als het over zonde gaat. Hè. En we zeggen, God ziet ze niet, hè. Ze is weg. Maar dat is niet waar. Hij kent ons denken, hij kent ons... Onze woorden, hij kent onze daden tot en met. Dus we kunnen ons echt niet verbergen. En soms denk ik ook van, leven wij wel vanuit dit beeld ook. Dat de Heer altijd bij ons is en ons doorziet tot en met. Hè? En hij is bij ons en we kunnen ons echt niet verbergen voor hem. Hè? Dus dat is wat er gebeurt met Sarah. Maar ik wil ook nog wijzen op iets heel speciaals wat er net daarvoor gebeurd is. En dat is namelijk in Genesis hoofdstuk 14, vers 4 tot 5. Want daar, dus nu in hoofdstuk 18 spreek ik over Abraham en Sarah, terwijl dat nog het hoofdstuk ervoor is er sprake van Abraham en Sarai. Hè. Dus in hoofdstuk 17 worden hun namen veranderd. En dat viel mij op in hoofdstuk 18, maar ik wil daar nog iets over zeggen. Kijk, als we gaan naar Genesis hoofdstuk 17, vers 4 tot 5. Daar zien we daar de verandering van de naam van Abraham. Van Abram, daar staat er. Wat mij aangaat, zie, mijn verbond is met u. En je zult de vader van een menigte volken worden. En je zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham. Omdat ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. En dan staat er in vers 15. De naamsverandering van Sarai. Verder zei de God tot Abraham, wat uw vrouw Sarai betreft, hij zult haar niet Sarai noemen, maar Sarah zal haar naam zijn. En ik zal haar zegenen, en ook zal ik u uit haar een zoon schenken. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden. Koningen van volken zullen uit haar voortkomen. Hè. Wel, je ziet dus de naamsverandering die ze krijgen. Abraham, dat betekent vader is verheven, hoge vader. Abraham betekent vader van menigte volkeren. Hè. En dan Sarai, dat betekent vorstin hierin. Maar eigenlijk Sarah betekent ook hetzelfde, behalve dat er hier een toevoeging gebeurt. In vers 16, en daar staat er, want ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Hè. Dus daar wordt er nog de bedenking of de bemerking gemaakt van nee, het is via Sarah dat ik die volken zal er maken. Hè. Dat is dus ongelooflijk. Wat ik dus hier niet terugvind, is van Sarah dat ze lacht. Maar weet u wat de naam betekent van Isaac? Weet er dat iemand? Wat dat letterlijk betekent? Dit hier, kijk, hij die lacht. Dus niet zij die lacht, hé, want Sarah heeft juist gelachen daar. Hé, maar Isaac noemt hij die lacht. Ik vond dat zo prachtig. Hé. Dus een beetje het komieke van onze Heer soms. Hé. Dus hij noemt dus Isaac hij die lacht. Hé. En waarom hij die lacht? Wel, we kennen zo'n spreuk. Hé. Hij die laatst lacht, best lacht. Hé. Wel, dit spreekt hier van overwinning. Hé. Dus... overwinning, niet alleen over zonde, hè, want Sarah lacht een beetje met de Heer, van allee, dat is toch onmogelijk dat ik nog een kleine ga krijgen. Hè. Dat kan gewoon niet meer. Wel, zij heeft dus inderdaad dat ontelbaar nageslacht gekregen. Hè. We zijn daar ook een deel van ondertussen, nou, in geestelijke zin. Hè. Dus ongelooflijk wat er dan gebeurd is. Maar niet alleen over zonde, maar ook over dood. Hè. Dus hij is dus ook overwinnaar over de dood. En ik wilde dan nog doorgeven omtrent die naamsverandering. Dat is toch wel prachtig. Hè? Dus hij die lacht, hè? God die lacht. Hè? Hij is de overwinnaar en wij mogen delen in die overwinning. Dat is toch prachtig. Hè? Mag ik nog samen bidden voor jullie? Hè? Heer, dank u dat we echt mogen beseffen dat u een God bent die boven alles staat hier. Dat u net zoals bij Abraham... dat u echt er naar uitziet, dat wij tijd maken voor u, dat wij contact hebben, dat we maaltijd hebben met u, zoals er ook in Openbaring 3, vers 20 staat hier, dat wij echt maaltijd hebben met u. Dat is echt een belangrijke geven voor u. En Heer, wilt u ons helpen om daar echt tijd voor te maken en ook aandacht aan te geven en echt ook te genieten van die gemeenschap met u, want dat is echt onze roeping die u aan ieder van ons gegeven hebt, Heer. En Heer, wilt u ons ook inderdaad meer en meer laten beseffen dat u de overwinning behaald hebt. Niet alleen over zonde, maar bij gevolg ook over de dood. En dank u echt dat we u mogen kennen. In Jezus' naam. Amen. Oké, ik zal nog proberen dit hier te... Voilà.